We gaan naar het woord van God. Waarschijnlijk denk je van, oh, gaat hij daarover hebben? Dat weet ik allemaal al. Oké, is goed. Dan kun je kijken of je het nog een beetje weet. Matteüs 25. Vanaf vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden, die haar lampen namen en uittrokken. De bruidegom tegemoet, en 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Nog de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom, zie, gaat uit, hem tegemoet. Eigenlijk moet u zeggen, de bruidegom, toch? Want ze zien hem, eindelijk, daar is hij. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Nog terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan dat gij weet de dag nog het uur. Want gij weet nog de dag nog het uur. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons oren en ogen wilt openen, Heer, voor uw woord. Heilige Geest, ik bid u, Heer, dat het uw geest is die ons openbaring mag geven. Heer, dat al onze eigen gedachten, al onze eigen bolwerken, al ons eigen ik, zich zal onderwerpen aan uw woord. Dat we mogen leren waar we nog niet voorbereid zijn. Mogen veranderen, zodat we voorbereid de rest van ons leven ingaan. Wetende dat u gaat komen, maar wanneer weet niemand. Help ons, Heer, dat uw woord tot voedsel voor onze ziel en onze geest mag zijn deze ochtend. In Jezus' naam. Halleluja. Weet je, om te begrijpen waar het hier eigenlijk over gaat, moet je eigenlijk even een stap terug doen naar de cultuur waarbinnen zij destijds leefden. En als je dan kijkt dat in die tijd hadden ze geen tv. In die tijd hadden ze geen internet. Hadden ze geen Google. Hadden ze geen telefoons en iPads. En gisteren zagen we toevallig weer op het journaal. Eens in de zoveel tijd kijken we toevallig even een keer wat het journaal als er iets interessants is. En daar was ook dat de jeugd van tegenwoordig, beginnend al bij 9, 10, 11 jaar oud, alle oogartsen en hoe je ze ook deftig allemaal noemt, zich grote zorgen maken over de kwaliteit van de ogen van de kinderen. Dat heel veel kinderen bijziend zijn en op jongere leeftijd kans lopen op staar. Waarom? Omdat ze de hele dagen verslaafd zijn en aan die kastjes zitten. En alleen maar op die telefoon zitten en niet meer buiten spelen. De voortgang van onze maatschappij. Waarom is dat? Het lichaam is gemaakt om veraf en dichtbij te zien. En tegenwoordig, de jeugd kijkt alleen maar dichtbij. En die ogen gaan allemaal naar de knoppen. De medische wereld, de wetenschap, heeft het onderzocht en is er al achter gekomen. En ze maken zich grote zorgen. Er zijn oogartsen, noem maar op, die al 4-5 maanden wachttijden hebben. Die gewoon een patiëntenstop invoeren. Zoveel kinderen hebben problemen met hun ogen. En is dat de schuld van de kinderen? Nee, van wie dan? Van de ouders, ja. Want die staan het allemaal toe. Want het is zo makkelijk, want dan zijn ze zo rustig. Maar ook die, zij zeggen, het wordt tijd dat de kinderen weer naar buiten gaan. Buiten spelen. Veraf gaan zien. In plaats van de hele dag binnen zitten. Het is helemaal geen onderdeel van de preek, maar het kwam zo naar binnen. Dus ik denk, ik deel het even. Wie horen, die horen. He, zeggen we wel eens. Maar in die tijd, velen konden niet lezen of schrijven. En wat je in de Bijbel ziet, zijn vaak dingen die van het dagelijks leven zijn. En die gewoon bij overdracht weergegeven worden. En daarom is het ook belangrijk dat we beseffen dat dit in een context staat. Want als je kijkt naar het huwelijk in die tijd, bestond, dat was veel meer dan het gemiddelde huwelijk waar wij mee van doen hebben. Tegenwoordig is maar de vraag of mensen zich nog gaan verloven, in ondertrouw gaan. Als ze even kan, hup, gemeentehuis in, gemeentehuis uit, klaar. En we zijn getrouwd. Of we gaan een samenlevingscontractje aan, of wat dan ook. In die tijd bestond het huwelijk uit 3 elementen. Je ging je verloven, je ging in ondertrouw en je ging het huwelijk aan. En Jezus gebruikt dit hier, het huwelijk, als een gelijkenis op de voorbereiding voor wat er komen gaat. Want het begint met het komen van de bruidegom die komt naar het ouderlijk huis van de bruid om haar op te halen. Dat zie je hier ook. De bruid wacht, maar de bruidegom is in aantocht. En de bruid en het bruidsmeisjes wachten hem daarop. En gaan zelfs 's nachts met hun lampen naar het dorp om er uitbundig te vieren. En het hele dorp kan getuige zijn van de feestelijkheden. Nou is dat natuurlijk wat anders als je in een wereldstad als Emmerich of Elten of Doetinchem woont. Als iedereen dan meeviert, ja, dan wordt het wel een heel erg groot feest natuurlijk. Toch? Misschien dat Jos en Florita daarom op de berg zijn gaan wonen. Ja. Maar ze zijn klaar om het huwelijk te starten. De bruidegom heeft het huis voorbereid, klaargemaakt en hij was onderweg om zijn bruid op te halen. En als dat dan gebeurt en het feest begint, dan verschuift dat naar het huis van het nieuwe echtpaar. En weet je hoe lang ze dan feest vierden? 7 dagen. Ons feestje duurde een half dagje ongeveer. Receptie, lekker eten en klaar. Vonden we wel genoeg. Maar in die tijd namen ze echt de tijd om het werkelijk te vieren. En aan het einde van het feest was een van de beste vrienden van de bruidegom, die nam de hand van de bruid en plaatste deze in de hand van de bruidegom. En daarna ging iedereen weg. Het lichaam of het huwelijk was voltooid en ze werden 1 vlees. En eigenlijk werden ze 1 in geest, 1 in ziel, 1 in vlees. Als je werkelijk naar Gods maatstaven je huwelijk opstart. Wat wil Jezus ons vandaag leren? Hij wil zeggen dat het de noodzaak is om echt aanwezig te zijn en voorbereid te zijn voor zijn terugkomst. Hij zet dit vreugdevolle beeld neer. Een vreugdevolle huwelijksoptocht was er zelfs bij zo'n huwelijk. Maar degene die niet voorbereid zijn, kunnen ook niet deelnemen. En als we kijken, gewoon we gaan die versen eens langs, dan zie je dat Het koninkrijk van de hemelen werd vergeleken met deze 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En als je dan kijkt, we komen iedere keer hier terug, bij Efeziërs hoofdstuk 5. Vanaf vers 25. Dan zie je eigenlijk hoe Christus het bedoeld heeft. Het spreekt hier over de bruidegom. Over het huwelijksleven. Maar wat doet hij? Hij, als bruidegom, zorgt hij ervoor dat zijn gezin, zijn vrouw, gevoed wordt. Met het woord. Hij zorgt ervoor dat ze beschermd worden. Hij zorgt ervoor dat ze gekoesterd worden. Hij zorgt ervoor dat er gereinigd wordt waar nodig is. En wat dan ook meer. Hij zorgt ervoor dat hij zijn kinderen corrigeert vanuit liefde en niet vanuit emotie en frustratie. En zo kun je nog wel even doorgaan. Dat is de rol van de bruidegom in het huwelijk, van de man in het huwelijk. En Jezus heeft het ons voorgeleefd. En hij zal het opnieuw voorleven als hij terugkomt. In Openbaringen 19 vers 7 spreekt het over onze houding. Hoe wij daarin mogen staan. Wij mogen blij zijn, vreugde hebben, hem de eer geven en gereed zijn. En de vraag is wie er werkelijk gereed is. Want we kunnen allemaal met ons hoofd, ja, ik ben gereed. Maar zijn we ook werkelijk gereed? Durf je te zeggen, of voor jezelf zeker te weten, als Jezus nu terugkomt, of je hier blijft zitten of dat je weg bent? Daar gaat het om. We beginnen gewoon het nieuwe jaar meteen vol gas. Goed, lekker. Toch? Weet je zeker dat als Jezus nu terugkomt, je meegaat? Ik geloof dat er de grootste verrassing niet in de wereld zal zijn als Jezus terugkomt. Maar dat de grootste verrassing in de christelijke wereld zal zijn. In de kerk van Jezus Christus. Want ik geloof niet dat iedere kerk leeg is op het moment dat hij komt. Tijdens een kerkdienst. Toen werd het stil aan de horizon. Geloven jullie dat ook of niet? Ja. Er is er maar één die het weet. Maar je kunt wel met realisme kijken naar jezelf. En weten, na vanochtend, misschien heb ik nog wat werk te doen. En weet je, dat is de genade van God. We hebben nog tijd. We hebben nog tijd om dingen op orde te brengen. Als kinderen van God. Ik spreek hier niet tegen ongelovigen, hè. Ik heb het tegen mensen die hun leven aan Jezus Christus gegeven hebben. En hij is nu onze rechtmatige eigenaar. Het tweede vers zegt, 5 van hun waren wijs en 5 waren dwaas. Matteüs 13 vers 47 en 48 zegt dat het goede wordt behouden. Maar datgene wat niet deugt, moet je gewoon wegdoen. Afstand van doen. Loslaten. Als jullie het willen lezen, dan gaan we er even heen. Matteüs 13, vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet het neer en verzamelt het in goede in vaten. Doch het ondeugdelijke werpt men weg. Weet je, niet alles wat je vangt kun je ook werkelijk gebruiken. En dat geldt voor ons leven ook. Niet alles wat we meekrijgen, niet alles wat we onszelf aanleren of aangeleerd wordt, is goed. Heer, als ik van mezelf weet dat ik eigenwijs ben, moet ik daar wat mee doen. Als ik van mezelf weet dat ik stijfkoppig ben, dan moet ik daar wat mee doen. Tenminste, als je een kind van God wilt zijn. En dat het licht door jou en mij heen zou mogen schijnen. Als ik weet dat ik veel liefde heb, moet je zorgen dat dat behouden blijft. Als je weet dat je heel veel geduld hebt, moet je zorgen dat het behouden blijft en actief blijft. Het goede behoud je. Dat wat niet goed is, reken ermee af. En dan kun je zeggen, ja, ik heb dat mijn hele leven al. Nou, misschien is het nu dit jaar de tijd om er dan mee af te rekenen. Maar er is er maar één die daarover gaat. Zelfs God niet. Dat ben je zelf, om die keus te maken. Want als hij hier spreekt in vers 2 over 5 dwazen en 5 wijze maagden, dan bedoelt Jezus eigenlijk ons, de christenen. Maar als ik kijk hoe makkelijk christenen zich laten beïnvloeden, ook vandaag de dag nog, dan zijn we eigenlijk niet veel wijzer geworden dan Eva na haar ervaring bij de boom. Want die liet zich ook heel makkelijk beïnvloeden. En er zijn christenen die nog steeds door Satan verleid worden. En hun gedachte van eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus, dat die afgetrokken worden. Van Christus. 1 Thessalonicenzen 5 zegt dat we onze de geest niet moeten laten doven in ons leven. Maar dat we juist vanuit Gods geest moeten leven. Daarom hebben we vanochtend ook Romeinen 8 bekeken. Maar hoeveel zijn er niet die niet eens leven vanuit de Heilige Geest, met de Heilige Geest, maar wel op zondag in de kerk zitten. En dan praat ik wereldwijd algemeen, hè? Weet je, ons leven zou eigenlijk rein moeten zijn, bevrijd van zonde. En daar waar we ze nog tegenkomen, reken ermee af. Vol van liefde en verwachting naar het uitzien van de komst van Christus. Weet je, we zijn zo vaak bezig met allerlei dingen in deze wereld. En ook in de gemeente. Maar zien wij werkelijk uit naar de komst van Christus? Word je 's morgens wakker en denk je van, wauw, Heer, het zou toch gaaf zijn als u vandaag terugkomt? Of denk je van, nou, kunt u nog even in de file blijven staan? Er moet nog wat gebeuren. Weet je, gezondheid. En we moeten daarin blijven wandelen vanuit een gezonde leer. Van de week zat ik in Titus te lezen. En als je dan kijkt, dan staat daar hoe, zeg maar, mensen die dienen in de gemeente, in taken, hoe die zouden moeten zijn. Maar er staat ook hoe wij gewoon in het algemeen moeten handelen en wandelen als kinderen Gods. Hoe ons leven zou moeten zijn. En ik zat dat te lezen en ik denk, nou Heer, ik heb uw hulp wel nodig om daaraan te kunnen voldoen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zou zijn, maar lees Titus eens thuis. Het is maar 2 of 3 pagina's, meer niet. Maar we kunnen daar zoveel uithalen. Het staat over hoe je mag dienen in de gemeente. Het staat over genade. En wat is genade? Wie is de genade? Staat over hoe wij als christenen zouden moeten leven in deze wereld. En dat op 2, 3 pagina's. Een soort samenvatting. Zo mooi. Weet je, wij worden opgeroepen, zegt de Filippenzen brief in Filippenzen 2, vers 14, om hier op aarde te leven als waardige kinderen Gods. En want er staat hier, doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. onbesproken kinderen Gods, te midden van een onaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudend, mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchtloos mijn wedloop gelopen heb, zegt Paulus, nog vruchtloos mij ingespannen heb. Weet je, wij mogen lichtende sterren zijn die schijnen in deze wereld. En hoe? Doordat we ons aan het woord van de waarheid vasthouden. Aan het woord van leven vasthouden en daaruit gaan wandelen en leven. Maar als je dan verder gaat in Mattheüs 25, dan zie je dat er een aantal zijn die hun lampen wel meenemen, maar geen olie in de lamp hebben. En dat is vandaag de dag ook nog steeds aanwezig. Want weet je, iedere week als je hier op zondag naartoe gaat, naar de samenkomst of door de week naar de bidstond of naar de studiemomenten, zelfs naar de barbecue van de gemeente, weet je wat je meeneemt? Je lamp. Je lamp gaat altijd mee. Dit is je lamp. Maar de vraag is of deze lamp gevuld is met olie. De lamp gaat altijd mee naar iedere samenkomst. Maar hoeveel laten de waarheid misschien niet op een nachtkastje liggen? En gelukkig is het hier zover dat bijna iedereen altijd zijn woord bij zich heeft. In papieren versie of tegenwoordig in elektronische versie. Maar je ziet ook heel vaak nog situaties waar mensen gewoon naar de samenkomst komen en helemaal geen Bijbel, niets bij zich hebben. En als je hem hier al niet leest, lees je hem dan thuis wel? Vraag ik me wel eens af, hè? Maar ze beseffen eigenlijk niet dat als je, mag ik even lenen? Als je dit thuis laat liggen, weet je wie je dan ook thuis laat?
Jezus.
Jezus, ja. Want wat zegt Johannes 1? In het begin was het woord was bij God. En het woord is God. Wil je Jezus leren kennen, heb je dit ding nodig. En als je hem thuis laat, laat je eigenlijk, geestelijk gezien misschien, hem ook wel thuis. Dan ben je er wel, maar dan ben je er ook niet. Dank u. En als je Jezus thuis laat, hoe staat het dan met de Heilige Geest? Want is het niet zo dat de Heilige Geest niet op het gebed voor jou door Jezus zelf door de Vader is gestuurd? Toch? Of niet? Ja, toch? Wij kunnen roepen wat we willen. Maar Jezus bidt voor jou en mij dat de Geest van God over ons mag komen en dat God de Vader hem stuurt. En dat is geniaal, dat is geweldig. Maar daarvoor moet je wel eerst Jezus leren kennen. Want als je Jezus niet kent, heb je ook niks aan de Heilige Geest. Want Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En over wat spreekt hij als de waarheid? Over de... We hebben het net over gehad. De Heilige Geest is de geest van de waarheid, toch? Ja. Niet van een waarheid, van de waarheid. En de Bijbel leert dat zalfolie, olie staat voor het beeld van de Heilige Geest. Dus als wij de Heilige Geest actief hebben in ons leven en we zien dat aan de vruchten en het licht wat we uit en het zout wat we smaken en het licht wat we uitschijnen, dan weten we dat de Heilige Geest hier is en actief is. En als de Heilige Geest actief is, wat betekent dat dan voor onze lamp? Dat er olie in de lamp zit. En als dat niet zo is, dan merken we dat ook natuurlijk. Weet je, maar in vers 4 zien we de wijzen namen de olie in haar kruiken en lampen mee. Ze namen extra olie mee. Dat betekent dat zij niet alleen hier en nu leefden, maar dat zij ook visie hadden voor wat er ging komen. Als jij weet en visie hebt voor waar je naartoe gaat, als we visie hebben als gemeente waar we naartoe mogen gaan, dan betekent dat we ook extra olie bij ons mogen hebben om daar naartoe te gaan. Dan zijn we voorbereid op. Als jij een lange reis gaat maken en je weet dat je onderweg honger krijgt, wat doe je dan? Ja? Oh, ik hoor het zo vaak van die christenen die zeggen, nou, God voorziet in alles. God regelt het wel. Ik hoef niks te regelen, God doet het wel voor mij.
Hij zorgt dat er een McDonald's is.
Ja, prachtig dat er een McDonald's is. Maar dan loop jij de McDonald's binnen zonder pinpas en portemonnee. En dan ga je voor de balie staan en dan zeg je, God, ik geloof dat u alles regelt voor mij. U doet het wel hoor. Hoeveel christenen zijn er niet zo, die zo kletsen? En dat is in mijn beleving, sorry dat ik het zeg, je kletst uit een mondje wat hier zit en niet hier zit. Want God is geen ATM, geen jackpot, geen pinautomaat. Hij zegt, ik heb je die massa gegeven om na te denken. Je kunt voor de toekomst, kun je over nadenken. En het is slim als je zorgt dat er olie is in overvloed. Met andere woorden, als je dan een lange reis gaat maken, zorg dat je dan minimaal een pinpas hebt die gevuld is, zodat je bij die Mac, als je die troep wil eten, wat kunt halen. Het enige broodje wat na 4 weken nog net hetzelfde uitziet als aan het begin. Hè? Ja. Oh jee, wordt opgenomen. Oh! Ja, hoop ik dat Google geen zoekmachine op Mac heeft staan. Iedereen die dat lekker vindt, moet het lekker eten. Maar je hebt wel een beetje beeld hoe ik er tegenaan kijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Moet je vooral niet overnemen als je daar niet mee eens bent. Of je zorgt dat je gewoon lunchpakketjes bij je hebt. Want dan heb je een blik vooruit op wat er komen gaat. Zo simpel is het toch? Of je weet gewoon precies de hotelletjes die je moet pikken tussen hier en Bergasias. Waar het eten ook goed is. Ja. Weet je, het is zo belangrijk dat we niet alleen kortzichtig hier en nu durven kijken en leven. Maar dat we ook durven kijken, kijk, ons hele leven uitstippelen naar het einde. Stop daar alsjeblieft mee. Want morgen komt de tram van rechts die je niet ziet en dan is je plan meteen in duigen. Snap je wat ik bedoel? Gelukkig hebben we hier geen tram, dus dat kan niet. Maar het is goed om visie naar de toekomst te hebben. Maar het is niet goed als je alles tot in detail al klaar hebt, vastplant en noem maar op. Want het gaat toch altijd anders dan dat wij plannen. Toch? Ja, zeker als je met de Heer wandelt. Want Hij weet wel wat goed voor ons is. En hij laat ons af en toe ook in situaties komen waarin wij kunnen testen hoeveel olie wij in ons lampje hebben zitten. We hebben er vanochtend over gezongen. Mooi lied, hè, van de Casting Crowns. Dwars door de storm heen. En het zingt zo lekker met z'n allen. Totdat we zelf in die storm staan. En dan wordt het in één keer een ander verhaal. Dan gaan we allerlei dingen roepen en zeggen. Maar of ze de waarheid zijn, is maar twijfelachtig. Maar als we onze lamp gevuld hebben met olie. Dan krijg je dus die tekst waarbij we ons geen zorgen hoeven maken. En waarbij we mogen vertrouwen dat de Heere voorziet in alles wat we nodig hebben. Dat is wat anders dan in alles wat ik wil hebben. En heel vaak wat wij nodig hebben, komt niet overeen met wat wij in dat bolwerkje hier bedacht hebben. Want vaak is dat niet zo goed voor ons. Het is wel lekker voor ons zieltje, maar of het goed is, is wat anders. En weet je, ook wij hebben nog steeds last van hoogmoed en trots, hè? Hoogmoed en trots is niet alleen die peacock die je voorbij ziet komen. Maar bepaalde dingen die we uitspreken, konden wel eens eigenlijk gevoed worden door hoogmoed en trots. Terwijl je denkt, hoogmoed en trots? Ja, want die uitzicht namelijk in heel veel varianten. Maar bereid zijn om gevoed te worden. Zorgen dat de olie kan blijven stromen, kan maar op één manier. Door ons iedere keer te bekeren, vergeving te vragen of te schenken, bevrijding te ervaren en ontvangen als het nodig is. Dat is Gods manier. Ik kan er niks anders van maken. Weet je, beleid je zonde en je ongerechtigheden. Verbreek je vloeken. En als er nog meer troep zit, laat voor je bidden. Dat is de enige manier om werkelijk vrij te komen. En dat die olie zal gaan stromen en blijft stromen. En dat je lamp gevuld zal zijn. Want waar komt Jezus voor terug? Wat voor bruid? Eentje zonder? Ah, dat betekent zonder onze troep en ballast. Maar als wij eigenwijs zijn, als wij trots en hoogmoedig zijn en zeggen, dat kan nog wel even in Gods gemeente. Ik heb nog even tijd. Of zo ben ik nu eenmaal. Ik wil niet veranderen. Ben je dan zonder vlek of rimpel? En wie kiest er dan voor? En weet je, als wij bewust kiezen om dingen van God niet te willen accepteren en doen als christenen, kiezen wij er bewust voor dat er op ons lampje een stop komt te zitten en dat de olie niet meer binnen kan komen. Want God is heilig. Hij is rein. En daar waar onreinheid is, daar kan hij niet zijn. Tenzij dat opgeruimd wordt. Die nutteloze dingen die we gezien hebben in Matteüs, als we die blijven vasthouden, kan God daar niet in ons leven aan het werk gaan. Maar als we zeggen, het is vuilnis, het is bagger, ik heb er niks aan, ik wil er vanaf, Heer, help me erbij. Oh ja, ik heb ook nog een gemeente, die kan me ook helpen, namens u. En dan kan ik naar u toe en dan kan ik van die troep af. Want ik wil in mijn net alleen maar goede dingen hebben. Goede vangst krijgen. Ik wil een oogst binnenhalen die goed is, die vruchtbaar is, die licht uitstraalt. Want we denken aan oogst binnenhalen, allemaal nieuwe mensen van buiten naar binnen, maar het begint eerst hier, van binnen naar buiten. En als dit goed gaat, gaat dat ook goed komen. Want dan worden mensen nieuwsgierig naar jou en mij. Waarom we ons gedragen in een crisis op de manier zoals we naar zijn wil gedragen. En dan worden we interessant. En dan gaan er hele bijzondere dingen gebeuren. En Kitty die is al een paar dagen bezig met Jesaja 60. Dat ze dat bezig is lezen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat straks helemaal aan het eind in Openbaringen voor het nieuwe Jeruzalem. Een profetie, maar ik geloof ook dat het voor hier en nu is. Toen wij dit huis hier mochten intrekken, hebben we het zien gebeuren. Dat mensen uit de wereld die Jezus niet kenden, hier kwamen helpen. Spullen kwamen brengen. Weliswaar op kleinere schaal dan dat het voor heel Jeruzalem zal zijn. Maar ik geloof dat onze God zijn woord waarmaakt. Toch? over jouw leven, over mijn leven, over de gemeente. En weet je, uiteindelijk wil hij maar één ding, dat wij volwassen gaan worden. En dat wees heilig, want ik ben heilig, over jou en mij zichtbaar en van toepassing wordt. Daarbij maakt het niet uit hoeveel je doet of wat je doet, maar waarom je dingen doet. Daar gaat het om. En ja, misschien dat er nu weer ergens een lampje gaat branden. Het gaat er nu om hoeveel ik doe. Dus ik hoef eigenlijk bijna niets meer te doen. Maar dat wat ik dan doe, waarom, dat doe ik goed. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we alles wat we doen vanuit een vrijmoedig hart voor de Heer willen doen. Ook wat er hier allemaal moet gebeuren, in dit huis. Het is niet automatisch dat alles hier altijd klaar staat. Daar moeten we gezamenlijk voor zorgen. Dat we een prachtig schoon gebouw hebben, daar zorgen we samen voor. En als mensen in de weekgroepen zitten en eigenlijk nooit wat doen, moet je eens afvragen, waarom zit ik in die weekgroep? Bijvoorbeeld. Samen maken we de wc's vuil. Dus iedereen zou eigenlijk ook af en toe zijn wc schoon moeten maken. Daar heb je recht op. Anders moeten we misschien een verbod op wc-gebruik doen voor degenen die nooit de wc's willen schoonmaken. Oh, lijkt me wel aardig. Dan zien we door de kerk zien we mensen zo lopen. En dan weet je wie er nooit de wc schoonmaakt. Ja, ja. Botje erbij. Nou, kwartjes. Daar ben je zeker nog heel lang niet meer bij de Hema geweest. Die tijd is geweest, vriend. Kwartjes. Goeiedag. Ja. Want weet je, wie is er verantwoordelijk voor het feit of de Heer Jezus snel of nog lang niet terugkomt? Wie? Wij, ja. Matteüs 24 zegt dat. Dat wij degene zijn die bepaalt, niet de wereld, niet de duivel, maar Gods kinderen zijn de bepalende factor in wanneer hij terugkomt. Dan nog weten wij niet, en hij zelf ook niet, wanneer de dag zal zijn. Dat weet alleen de Vader. Maar als wij niet doen wat God van ons vraagt om te gaan doen, zijn wij de vertragende factor in het feit dat de hele wereld gehoord heeft van Jezus Christus. Want dat is het moment dat hij terugkomt, toch? Als de mensen de kans gehad hebben om over Jezus gehoord te hebben, dan komt hij terug. Maar als wij weigeren om dit ding te gaan gebruiken en bij iedere kans die we krijgen over Jezus te gaan praten, duurt het nog even voor hij terug gaat komen. En ik leg niemand druk op. Maar het is Jezus zelf in zijn woord die tegen ons zegt wat hij hoopt dat wij gaan doen. En nog steeds laat hij ons de vrije keus of we dat willen. Dus als je lamp nog niet gevuld is, heb ik één advies. Hou je mond dicht, want anders breng je jezelf in gevaar. Want stel dat hij dan heel snel terugkomt. Maar als je lamp gevuld is en je weet dat je kruik gevuld is met olie en dat het stroomt, wij hebben geen enkele angst voor wat er dan gaat gebeuren. Maar we lezen hier ook dat ze slaperig werden en in slaap vielen. De bruidegom kwam nog niet en ze vielen in slaap. Dat kan gewoon een nachtje zijn, maar dat kan ook gewoon zijn dat je lampje definitief uitgaat. Weet je, besef één ding. Allemaal zullen we een keer sterven. En de Bijbel is ook gewoon duidelijk. Wie met zijn mond belijdt en zijn hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, enzovoort enzovoort, die is gered. Dus als je dat gelooft en zelfs nog niet eens gedoopt bent, ben je toch gered. Dat dopen erbij hoort en een onderdeel van het vervolgproces is, is heel wat anders. Maar we zullen allemaal een keer sterven. En Paulus zegt ook in Handelingen 24 vers 15, dat er een opstanding van rechtvaardigen en van onrechtvaardigen zal zijn. Er zal een oordeel komen over degene die, zeg maar, de goede oogst in het net hebben en de foute oogst in het net hebben. Want net als in het natuurlijke kunnen wij verschillende dingen oogsten, toch? Je kunt een hele goede oogst hebben, maar je kunt ook een oogst hebben die compleet vernield is, kapot is, niets oplevert. En zo kan het ook in ons leven zijn. Wij kunnen goede dingen oogsten, maar we kunnen ook troep oogsten. Afhankelijk waar we naar luisteren. En weet je, op het moment dat we inslapen of in slaap vallen en onze lamp gevuld is. Ik krijg wel eens die vraag. Ja, maar stel dat Jezus nou midden in de nacht terugkomt en je ligt te slapen. Dan ben je toch niet alert? Ik zeg, nee, ik niet, maar de geest in mij wel. Dan maak ik me helemaal geen drukte om. Als ik dicht met Jezus wandel, hoef ik me daar niet druk om te maken. Maar als mijn lamp leeg is, nou, dan zou ik er toch over na gaan denken. En dan midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, hij komt eraan. Weet je, als Jezus terugkomt, dan zullen we het weten ook. Dan zal het hoorbaar zijn. Bezuingeschal van de engelen zal hoorbaar zijn. Maar de dag komt wel als een dief in de nacht, zegt de Bijbel ook. Dus het is niet zo dat hij al 4 uur daarvoor op CNN een aankondiging doet. Of NPO 1 bij Nieuwsuur een aankondiging doet. Van, ik kom eraan hoor. Je hebt nog 4 uur om je lamp te vullen. Snel naar de bouwmarkt. Nee. Als die komt, poep. Dan is het daar. Want hij weet zelf niet wanneer die komt. En daarom zegt Thessalonicenzen 5 ook. Wees wakker en nuchter. En laat je niet in slaap sussen. De wereld wil dat wij in slaap sussen. Dat we meedoen. Dat we afdwalen. Dat de kracht uit Gods gemeente gaat. Dat we het woord gaan minimaliseren. Dat we de lightversie gaan doen. Dat we Dat we de laagdrempelige kerk gaan worden. Ja. Ik kijk me wel aan. Zo van in één keer. Maar de laagdrempelige kerk die bestaat helemaal niet. Dat is door mensen bedacht. Waarom? Om daarmee makkelijker te maken dat mensen de kerk inkomen. Maar ik kijk naar het woord van God en ik zie nergens dat Jezus op die manier met zijn gemeente omging. Weet je wat er wel is? Een drempeloze kerk. Die is er wel. De kerk van God is drempelloos, zodat iedereen binnen kan komen. Maar als je eenmaal binnen bent, loop je wel meteen tegen een hoeksteen aan. En dat heb ik niet bedacht, heeft God zelf bedacht. En zijn naam is Jezus Christus. Voor de een tot glorie en eer en zegen en voor de ander tot aanstoot. Zwart, wit. En als wij beginnen over laagdrempelig en dit en we gaan zus en we gaan dat, dan zijn we allemaal grijstinten in Gods gemeente aan het inbrengen. En weet je wat het resultaat is? Er komt geen olie in je lampje. Want als wij laagdrempelig zijn en allemaal zus en we kunnen zo en dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen, om het maar zo fijn mogelijk te maken dat mensen binnenkomen, dat ze het acceptabel vinden. Het gaat er niet om wat ik vind. Het gaat erom wat hij vindt. En de kracht van God. En de liefde van God. En de genade van God. En de autoriteit van God. Zou de maatstaaf in zijn gemeentes moeten zijn. Want daardoor gingen ze op hun knieën. En belijden ze hun zonde. Niet omdat de boel laagdrempelig was. Maar omdat Gods kracht en autoriteit zichtbaar was. Door de kinderen Gods heen in de gemeente. Kwamen mensen tot bekering, kwamen mensen tot geloof, kwamen mensen spontaan bij de voordeur zonder ze wisten wat er achter die voordeur plaatsvond. Dat is zoals God zijn gemeente ziet. En zoals wij mogen wandelen, groeien en bouwen aan Gods huis. Daar ben ik echt van overtuigd. Weet je waarom? Ik kijk alleen maar naar de gemeente in Handelingen hoofdstuk 1 en 2 en 3. Hoe die waren. Daar was dit namelijk gaande. En daardoor werden ze van binnen een dag 3000 en binnen 14 dagen 8120 zielen groot, die gemeente. Want er zaten er eerst 120, 10 dagen op een bovenkamertje. En ik geloof één ding zeker. Die ruim 8000 in 14 dagen kwamen niet door een laagdrempelige kerk. Die kwamen door een drempeloze kerk. Maar waar wel Jezus Christus te zien was door een ieder heen. Amen?
Amen.
Amen. Zo is dat. En in vers 7, toen stonden die maagden daar en brachten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden, geef ons van uw olie. En wat was het antwoord?
Nee.
Wat een stelletje liefdeloze christenen. Toch? Dat is toch niet christelijk? We moeten toch alles samen delen, of niet? Ja, hè? Wat zie je hier? Die vijf, die hadden zelfs kruiken vol extra. En zei, nee, krijg je niet. Lekker pu. Dat is mijn olie, niet voor jou. Had je maar moeten gaan. Doei. Echt christelijk, of niet? Sommigen zitten me nu aan te kijken van, wat moet ik hiermee? Lucas 12, vers 35 zegt, laat uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Waarmee moeten onze lendenen omgord zijn? Met de waarheid. En de lampen brandende. Lampen en olie is datgene wat we nodig hebben om behouden te worden. Om vanuit geloof te werken door de Heilige Geest. En we hebben het vanochtend gelezen in Romeinen 8. Maar waarom zeggen ze dan, je krijgt niet van mijn olie? Want de lampen gaan uit, ik heb olie nodig. Die vijf dwazen zijn eigenlijk een beeld van heel veel mensen in de kerk. Ze komen wel, maar ze halen het minimale van het minimale. En zorgen niet dat hun lampen gevuld zijn. Sterker nog, het is maar de vraag of ze Gods gemeente ook werkelijk als een gemeente zien. Of eerder als een sociaal contactpunt waar ze één keer in de week naartoe gaan. En als het spannend wordt, willen ze graag op jouw rug meeliften. Willen ze graag meeprofiteren van degene die wel offers brengen en hun leven naar de Heer gericht hebben. Want dat is wat ze hier doen. Ze leven er eigenlijk een beetje op los, komen wel af en toe in Gods huis, maar hebben er niets voor over om werkelijk zich te bekeren en met God te gaan wandelen. En dat mag, maar dan moet je ook niet zeuren als het spannend gaat worden. Dan moet je volwassen zijn. En dan moet je zeggen, ik heb dat zo gedaan, ik heb het risico gelopen, nu moet ik op de blaren durven zitten. Dan ben je een groot mens. Maar wat zie je dan gebeuren? Als het spannend wordt, staan ze als eerste vooraan. Help mij, bid voor mij, doe dit, doe dat. Kan ik olie van jou krijgen? En dat is eigenlijk, en daarom zeggen ze nee, want degene die de waarheid omgord hebben, die weten wat de Bijbel leert. En als je dat niet doet, ga je lopen, ga je bedelen. Kan ik wat olie van jou krijgen? Want mijn lampje, het brandt nog maar zo. Maar wie is degene die olie uitdeelt? Kan ik mijn olie aan jou geven? Waarom niet? Precies. Alleen God kan olie delen. Want olie staat voor de Heilige Geest. En ik geef jou geen Heilige Geest. We hebben vanochtend gezien, het is Jezus die bidt en God de Vader die geeft. Dus ze zijn gewoon bij het verkeerde adres aangekomen om om olie te vragen. Daarom zeggen die vijf wijzen, sorry, ik heb de waarheid om mijn middel en de waarheid leert mij, ik ben God niet, ik kan geen olie uitdelen, dus je bent bij mij verkeerd, je moet bij iemand anders zijn. En dat is ook liefde, mensen. Want daarmee laat je ze zien welke weg ze zelf hadden moeten gaan.
Een dure les.
Dat wordt een hele dure les, ja. Dat lijkt liefdeloos, maar het is het niet. Het spreekt van het besef dat je weet hoe het werkelijk functioneert. En dat het iedereen zijn eigen keuze is. Iedereen moet zelf kiezen. En daarmee komen we meteen bij het punt wat pijn doet bij heel veel christenen. Bereken de kosten van wat het je mag gaan kosten om Jezus te dienen. En te volgen. Keuzes hebben gevolgen. Maar besef dat onze ziel het bezit is van God als we het aan Hem gegeven hebben. En dat het goed is om hem te verwachten. Klaagliederen 3 zegt dat ook in vers 25. Het is goed de Heere voor wie hem verwachten en voor wie hem met heel zijn hart, heel zijn ziel aan het zoeken zijn. Maar besef ook, God is geen Sinterklaas, zeg ik altijd. En laten we voor eens en voor altijd onthouden. Het is de Vader die de olie geeft. De Heilige Geest. En niet jij of ik. Daarom zijn ze dan bij ons aan het verkeerde adres. En dan zie je in de laatste 2-3 versen. Zie je, ze gingen heen om snel nog olie te kopen. Maar de bruidegom was er al. En die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen. En wat gebeurt er dan? De deur ging dicht. Pof. En dan sta je, ben je net bij die bouwmarkt geweest, olie gekocht, sta je voor de deur, klop je aan, gaat er zo'n luikje open, niet van de Chinees, maar gewoon een luikje. Ik wil naar binnen. En dan zegt Jezus, zegt de bruidegom, ik ken je niet. Helaas, de deur zit op slot. Maar die wijze maagden, die gingen de bruidegom tegemoet met brandende lampen. Ze wisten, het was donker, ik moet mijn lamp meenemen, want dan is er licht en dan kan ik zien. En het licht is het woord van God, wat door jou en mij heen gaat schijnen. En wat we kunnen gebruiken. Want de Bijbel zegt in Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar die dwazen waren vergeten dat ze hun lendenen moesten omgorden en een lamp brandende moesten houden. En ze misten het. En de deur zat op slot. Ik ga langzaam afsluiten. Want er staat in vers 11, en later kwamen er nog meer. En die zeiden, doe open. Maar de deur zat op slot. Matteüs 7, vers 21 tot 23, laat het heel duidelijk zien. Jezus zegt, de deur zit op slot. Ga, je kent hem niet. En hij zegt, ga weg van mij. Gij werkers der wetteloosheid. Lucas 13, vers 25 en verder zegt, ik ken je niet, ga weg van mij. En zo staan er meer. Hebreeën 9, het sluiten van de deuren. Het was onmogelijk om nog binnen te komen op dat moment. Later kwam nog een herkansing, maar op dat moment was het onmogelijk. Weet je? En dan komt in het laatste vers. Waakt dan. Waakt. Wees alert. Want je weet niet wanneer de bruidegom gaat komen. En ik ben daar zo blij mee. En ik zeg altijd, als ik zou weten wanneer Jezus terugkomt, kon ik er meteen een geweldig verdienmodel van maken. Of kon ik daar winst uit halen. Of kon ik daar andere dingen mee doen. Maar niemand van ons weet wanneer hij terugkomt. En dat is maar goed ook. Want we hebben maar één keus. En dat is zorgen dat onze lamp gevuld wordt en blijft. Of weigeren om hem te vullen. Dat is de enige keuzeoptie die we hebben. Linksaf of rechtsaf. En de Bijbel zegt, waak ten alle tijden en doe dit biddende. Want wij zijn de kinderen van het licht, zegt de Bijbel. In 1 Thessalonicenzen 5, 6. We hebben het toen straks over gehad. Daarom moeten we niet slapen. Geestelijk slapen. 'S Avonds kunnen we rustig ons hoofd op het kussen leggen. Maar geestelijk slapen we dan niet, omdat de Heilige Geest over ons waakt. Wees wakker en nuchter. Waakt. Als ik dit alles samenvat, dan zie je eigenlijk in het laatste punt dat daar die gelijkenis eigenlijk tot zijn doel komt. Het spreekt over onze houding, hoe wij zijn en hoe we zouden moeten zijn. Het spreekt over dat wij eigenlijk de vertraging of de versnelling in het hele verhaal kunnen brengen. En laten we bereid zijn om God te ontmoeten. Weet je, laten we gewoon eerlijk naar onszelf kijken. En zeggen, als God vandaag terugkomt, als Jezus terugkomt, ben ik er dan klaar voor? En zo niet? Nou ja, ieder zijn eigen keus. Weet je, maar wij, en dat vind ik zo mooi, wij mogen gaan leven en gaan wandelen en gaan handelen op een manier als we wakker en nuchter zijn, waakzaam zijn, alert zijn. Dat betekent niet dat we continu zo moeten lopen. Nee, we kunnen gewoon in die volledige ontspanning met hem wandelen. En omdat we weten dat hij in ons is, bij ons is, door ons heen werkt en we zien de goede vruchten uit ons leven naar voren komen, krijg je steeds meer ontspanning over de dag dat hij terugkomt. Dan hoef je niet krampachtig. Maar dan leef je gewoon een leven in hem en met hem. En dan zeg je, komt hij nu? Halleluja. Komt hij morgen? Ook halleluja. Komt hij over 10 jaar? Prijs de Heer. Komt hij wanneer ik al bij de Heer ben? Ook goed. Maar ik wandel alsof hij nu terugkomt. En ik wil mijn leven op orde brengen, zodat als hij nu terug zou komen, ik geen enkele twijfel hoef te hebben wat er gaat gebeuren. Dat is waarin we mogen groeien. En ik bid ook dat iedereen zijn lamp gevuld mag hebben. Dan wel gaat vullen. En niet alleen dat, maar dat er ook nog gewoon een dikke kruik op wieltjes gewoon met je mee rolt waar je heen gaat, die ook gewoon helemaal vol zit. Want dan kunnen we nog uitdelen ook van zijn liefde. We kunnen niet uitdelen van de olie. Dat doet hij wel voor ons. Maar we kunnen wel wandelen. En met een flinke vlam erop. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik vind een vuurkorf met zo'n vlammetje, vind ik geen vuurkorf. Een vuurkorf met zo'n vlam, daar word ik vrolijk van. Toch?
Het duurt langer voor je geplust hebt.
Ja, maar het geeft meer warmte. Het geeft meer licht. Het geeft meer plezier. Vuur is altijd spannend. Het trekt mensen aan. Dus als wij zo'n klein waakvlammetje hierboven hebben staan, trekt het niemand aan. Maar als wij tongen als van vuur, zegt Handelingen 2, op ons hebben, weet je wat er gebeurt? Begint iedereen achter je aan te lopen. Want wat is daar aan de hand? En dat is wat anders dan dat je gewoon terpentine of wasbenzine of wat dan ook zo doet en dan aanstekend. Hè?
Dat valt ook op.
Dat valt even op, maar daarna heb je een andere uitdaging. Ja. Dus laten we het gewoon doen op de Bijbelse manier, dat de Heilige Geest tongen als van vuur. Ja, even voor de duidelijkheid, hè, want er zijn ook van die wijsneuzen die alles dan weer letterlijk nemen. En dan zeggen, de pastor heeft gezegd dat ik vuur op mijn hoofd moet hebben. Dus, hebben we werk te doen?
Zeker.
Oké. Amen.
Amen.
Amen. Zullen we bidden?